Naar openbaring 19 gaan wij, waar wij terecht waren in dat visioen vanaf vers 11 over het witte paard en die daarop zat, wiens naam was getrouw en waarachtig en hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Dat is openbaring 19 vers 11 en voor alle duidelijkheid, mocht u dat gemist hebben, hebben wij van doen hier met opnieuw één visioen. U weet waarschijnlijk langzamerhand wel dat de problematiek van het boek Openbaring gewoonlijk daaruit bestaat dat men zoekt naar de volgorde, dat wil zeggen de chronologische volgorde. Eerst dit en dan dat en dan dat en dan dat. Want wij willen graag dat vers 19, ik roep maar willekeurige getal, dat vers 19 vertelt hoe het verder gegaan is na vers 18. En vers 20 moet dan weer vertellen hoe het verder gaat na vers 19 enzovoorts. Want ja, dat hebben we op de kleuterschool ongeveer. Dat bestaat niet meer, geloof ik, hè? Oké. Okay. Op de kleuterschool hebben we dat geleerd zo ongeveer. En we denken dat het zo moet. En het moet helemaal niet zo. En in de Bijbel is dat ook dikwijls niet het geval. En vooral in de Bijbel is daar helemaal een sterke reden voor. Dat woord van God komt namelijk van nog een dimensie hoger dan de tijd. Ach, ik zeg het weer te ingewikkeld, maar u weet wel, de ruimte waarin wij leven is driedimensionaal. 3D heet dat, driedimensionaal. Lengte, breedte en hoogte. Hoewel wij met de Bijbel open dan meestal meteen spreken over diepte, maar vooruit. Dat is hetzelfde. Lengte, breedte, hoogte. De derde dimensie, dat is de ruimte als zodanig. En de volgende afmeting, want dimensie betekent afmeting, de volgende afmeting, de vierde dimensie bestaat ook, dat is de tijd. Dat wil zeggen, ik heb hier niks bij de hand, zo'n zangbundel zal ik maar zeggen, die is zo lang, zo breed en zo hoog, zo 3 maten. En de volgende vraag is, wanneer? Of hoe laat, dat kan ook. Hoe laat, wanneer? Want ja, die maten willen ook nog wel veranderen in de loop der tijd. Zelfs voor een zangbundel, vooral als de kaf eraf valt en zo. Zulke zangbundels heb ik ook nog ergens staan. Maar, toe maar. Hoe laat, wanneer? Dat is de vierde dimensie. En die vierde dimensie hebben wij niks over te vertellen. Helemaal niks, kunnen we weinig aan doen. Die klok loopt, hoewel we hem wel eens vooruit of achteruit zetten. Maar daarmee bedriegen we onszelf ook. En veel kunnen we ook niet doen trouwens daarin. Maar dat was het dan. Maar de Bijbel komt van nog een dimensie hoger. Geen idee wat dat zou kunnen zijn. Doet er ook niet toe. Maar het betekent wel dat van nog een dimensie hoger de tijd te overzien moet zijn. Als er één bestaat, nog hoger, een grotere dimensie, een andere dimensie dan de tijd. Dat betekent dat je van daaruit de tijd kunt overzien. Wij maken ons dat wijs, want wij maken tijdschema's, tijdlijnen enzovoort. Doen we net alsof we de tijd kunnen overzien. Maar wij kunnen alleen naar het verleden kijken en niet naar de toekomst. Maar God wel. En daarom vinden wij in de Bijbel uitdrukkelijk en ook zwart op wit gesteld, ons medegedeeld dat God de toekomst kent. Daar houdt ons begripsvermogen op, ons voorstellingsvermogen, want wij leven maar een eindje lager, zal ik maar zeggen. Een paar dimensies lager, om zo te zeggen. Daar weten we niet, kunnen we ons niks bij voorstellen. Maar God zegt, kijk, ik ben degene die van tevoren zegt wat er gaat gebeuren, check mij maar. Er is niemand die dat kan, ik kan dat. En ik doe dat en daarin weet je wie ik ben. Zodat onze bijbelcommentatoren er dagwerk aan hebben om het een en ander weer weg te redeneren en dan te proberen te bewijzen dat de dingen achteraf geschreven zijn en niet vooraf. Ze zijn erin geslaagd, want ze hebben 2500 jaar van de Bijbelse geschiedenis sowieso weggeredeneerd. Ik heb het over het boek Genesis. Zo van, ja, dat is pas door Mozes op zijn vroegst geschreven. Nee, ik heb het over de orthodoxie nog, hoor. Nee, de vrijzinniger kant, maar dat woord hoor je nooit meer, omdat iedereen dat is tegenwoordig, dus dan betekent het niks meer. Bijna iedereen. Als ze niks zeggen, zijn ze wat wij vroeger vrijzinnig noemden. En die zeggen, nee, de Bijbel, ook het boek Genesis, is pas geschreven in de dagen van de Babylonische ballingschap. Dan ben je nog 900 jaar kwijt. Want dat is het oudste Bijbelboek van 600 voor Christus. Ze redeneren het weg. Waarom doen ze dat? Omdat je anders moet vaststellen dat de dingen van tevoren werden aangekondigd. En dat het precies gegaan is zoals werd aangekondigd. En dan zeg ik altijd, want ik heb niet meer bij de hand zo snel, zeg ik altijd, nou ja, dan lees je in je nieuwe Bijbelvertaling, lees je de introductie bij het boek Daniël. En dan staat er gewoon in dat daarin dingen worden aangekondigd. Maar dat is omdat Daniël niet Daniël was. En dat het geschreven is door iemand die geleefd heeft lange tijd nadien, in de dagen van de Maccabeeën enzovoorts. En die gedacht heeft enige pep talk, of hoe heet zoiets in het Nederlands. Dit is Nederlands, goed. Enige bemoedigende woorden te richten tot degene die het toch wel slecht hadden in de dagen van de Maccabeeën enzovoorts. En zo gaat het dan, zo raak je de Bijbel kwijt. Maar ik bedoel eigenlijk alleen maar te zeggen dat tijd en chronologische volgorde, ja, voor God lang niet zo belangrijk is als voor ons. Kijk, wij zoeken de datum. Wanneer was het eigenlijk? En in de Bijbel staat gewoon het Lam Gods dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. En wanneer het dan precies gebeurd is, is van minder belang. Wat van belang is dat het van tevoren vast lag in het plan van God. En in de loop der tijd trouwens ook bekend is gemaakt op een of andere wijze. Dus dat zegt Petrus ervan, dit was Hebreeën. Petrus zegt het Lam dat voorgekend is van voor de grondlegging der wereld. Wat het ook wezen mogen, want het doet er nou ook niet toe. Gaat mij om dit beginsel. De Bijbel zegt dat was toen al, terwijl wij weten dat het toen nog duizenden jaren duurde voordat het gerealiseerd werd. Maar dat speelt geen rol. En het is dus ook ten onrechte als je in profetieën, vooral als je weet dat het over toekomstvoorzeggingen gaat, om dan te zoeken naar, maar wat komt er nou eerst en wat komt er daarna? Dat is niet het belangrijkste. Daar komen wij wel uit, sprak hij voortvarend. Nou ja, voortvarend. Sprak hij achteraf, enigszins arrogant, maar daar komen wij, misschien komen wij eruit, maar dat is niet het belangrijkste. Daar moet je ook niet naar zoeken. Wat belangrijker is, is de samenhang der dingen. Ik ben een boek aan het lezen over de Renaissance en in de introductie uit 18 zoveel. Gelukkig vertaald vanuit het Frans naar het Nederlands, anders kon ik het ook niet lezen. Zou ik er niet aan beginnen in ieder geval. Maar in de introductie staat dan dat de schrijver zegt dat hij wel wat kritiek gekregen heeft in de loop der jaren bij de zoveelste druk. Hij zegt maar, dat berust ook wel op een misverstand, want het was nooit mijn bedoeling om de geschiedenis van de Renaissance te beschrijven. Ik had alleen de bedoeling om de tijd als zodanig te beschrijven. Maar ja, er zijn dus, ook dan zijn er mensen die zeggen, maar wat gebeurde er nou eerst en wat daarna? Dan hebben ze de geschiedenis. Want wij hebben het domme idee opgevat dat geschiedenis bestaat uit jaartallen. Dat komt omdat wij op school begonnen met jaartallen te leren. Die ken ik ook allemaal. Alleen ik ben vergeten wat er dan in die jaren gebeurde. Dat was ook minder belangrijk eigenlijk. He? Bovendien, wij werden andersom overhoord. Namelijk, de vraag was, wanneer was de slag bij Nieuwpoort? En dat wist je nou wel. Maar als ze gevraagd hadden wat was er in 1600, dan ja, dat is al een stuk moeilijker. Toch? Nou ja, doe maar. Maar om terug te komen tot het boek Openbaring. Vers 11 nam ik nu de draad op, even. Maar vers 11 beschrijft niet noodzakelijk een situatie na vers 10. Of zoiets. Vers 11 is gewoon opnieuw een visioen. En het visioen komt na het visioen van de voorgaande 10 versen. Ben ik nou duidelijk genoeg? Het visioen komt daarna. Maar de inhoud van het visioen en de betekenis daarvan komt niet noodzakelijk daarna. Noem eens nog zo'n voorbeeld. Oké, de mannelijke zoon uit Openbaring 12, die weet je allemaal uit het hoofd langzamerhand. Kom er ook met genoegen op terug, want dan moet je allemaal weten. Zo zonder meer. De mannelijke zoon, want de gemeente is een man. De mannelijke zoon werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn. Daarna. En toen was ze 37 dagen onrein. Dat weet u. Maar goed, laten we zitten. En dan volgende. En er werd krijg in de hemel. Dat is wel het volgende vers. Maar dat is niet wat daarna gebeurde. Het grijpt terug. Want er was altijd al krijg in de hemel. De vertaling met er werd krijg in de hemel is volgens mij ook niet goed. Er was krijg in de hemel, die was er altijd al, die was er in de voorgaande verse ook al. En de krijg in de hemel komt niet na de opname van de gemeente, die was er daarvoor. Maar in het visioen wat nou volgt, in Openbaring 12, staat dat die strijd beslecht werd. Dat is goed, hè, als het beslecht wordt. Nou ja. De strijd wordt daar beëindigd, namelijk er was krijg in de hemel, maar nu die mannelijke zoon is weggerukt tot God en zijn troon, is ook tegelijkertijd, gaat er geen moeite door, de duivel, de satanus, de oude slang, de verleider, de plager der broederen en wie, hoe je maar heet, uit de hemel nedergeworpen op de aarde. Hebben jullie dat nog? Het is niet altijd een volgende fase, een volgende fase. Dit is gewoon een visioen, nog een visioen, nog een visioen. Heb je dat? Ik moet thuis ergens een atlas hebben, of een encyclopedie, weet ik veel, van het menselijk, niet van het menselijk bedrijf, ja die ook, maar dat zijn van die grote dingen. Maar van het menselijk lichaam. En dan begint met een basisplaatje en dan leg je er een overheen en dan nog een en dan nog een en dan nog een en dan nog een. En het is allemaal parallel, het is allemaal over elkaar heen. En het is met die profetieën, die visioenen in de Bijbel in hoge mate ook. Het ligt over elkaar heen. Het is hetzelfde, maar nu van de andere kant bezien. Of nu met andere details, enzovoorts. Hebben jullie dat nooit? Hebben jullie wel eens geprobeerd een schemaatje te maken van de profetieën en de tijd enzovoorts in de Bijbel? Dat Bijbels panorama, dat kent u wel, hè? Ja, het probleem is dat als je er te weinig in zet, heb je er niks aan, en als je er te veel in zet, ook niet.
Ik kan er niet aan beginnen.
Ik ben er ook nooit aan begonnen. Ik heb iedereen die eraan begon aangemoedigd om het te doen, maar ik doe het niet. Ik heb stapels van die tekeningen enzovoorts. Schema's enzovoort. En dat is leuk, dat is aardig. Ik verzamel ze ook, zo roep ik ook altijd. Dat is ook zo. Maar ze zelf maken, nee, waarom zou ik? Ik weet ook niet of je er echt wat aan hebt. Ik weet het niet. Ik misschien wel. Dat zou kunnen. Maar ik persoonlijk weet dat niet, of je er wat aan hebt. Want ja, je moet weten waarom het daar zo staat en waarom ze zo'n tekening maken enzovoort. En hoe meer argumenten je erbij schrijft van waarom dat is en tekstverwijzingen, hoe moeilijker het wordt. Dus ja, Als je er wat aan hebt, moet je vooral doen. Het maken ervan, daar heb je wat aan. En als je er niks van weet en je krijgt dan zo'n schema, of je er dan wat aan hebt, ik zou het niet durven zeggen. Natuurlijk, je kan beargumenteren van wel, je kan net zo goed beargumenteren van niet. Want ja, als je alleen zo'n schema hebt, daar heb je ook niks aan. Je moet je Bijbel kennen, je moet je Bijbel kunnen vinden, je moet de argumentaties kennen enzovoort. Oké, die kun je erbij schrijven, of je kunt er ook een heel boek bij schrijven, die variant bestaat ook. Je zou niet de eerste zijn die het doet, bedoel ik, zo'n schema maken, dan een heel boek erbij waarin het uitgelegd wordt. Daar heb ik er ook nog wel een paar van in de kast staan. Maar ja, ik weet het ook niet. Maar deze gaat gewoon weer over de vorige heen. Hey, Johannes krijgt een blik in de hemel en hij ziet daar een wit paard en die op hetzelfde zat was genaamd getrouw en waarachtig. Hij oordeelt en voert krijgen in gerechtigheid. Hij krijgt gewoon in een visioen, in een zinnebeeldige voorstelling van zaken, krijgt hij de Heer Jezus te zien. Niet zoals hij er echt uitziet, maar in een zinnebeeldige voorstelling van zaken. Moet ik ook altijd uitleggen dat dat niet hetzelfde is, hè? Ze hebben mij wel eens verteld, als je de hemel open ziet, dan zie je de Heer op een hoge en verheven troon en de serafs om zijn en weet ik veel allemaal. Ik zeg, oh ja? Ja, want er staat in Jesaja. Ja, Jesaja 6. Maar dat een zinnebeeldige voorstelling van zaken is, dat zou je moeten begrijpen. Zo ziet de hemel er niet uit. Maar zo wordt hij ons voorgesteld, omdat wij ons toch niet kunnen voorstellen hoe het er echt uitziet en wat dat zelfs dat inhoudt, eruit zien. Hoe langer je over die uitdrukking nadenkt, hoe twijfelachtiger die wordt, hè? Zou het eruit zien in de hemel? Nee, misschien ziet het er niet uit, maar dat kun je ook niet zeggen. Weten wij veel, maar we krijgen dus een zinnenbeeldige, typologische voorstelling van zaken. Als je de Heer ziet, gaat er geen zwaard uit zijn mond uit. Maar het staat hier wel. En dat komt omdat het zinnenbeeldig is. Wat uit zijn mond uitgaat, is het woord. En dat woord is zijn wapen en dat brengt ook gerechtigheid. Dat gaat altijd met wapens gepaard. Gerechtigheid, het wapen. Nou ja, kortom, hij ziet een uitbeelding van wie de Messias is, wie de Heer Jezus is, de Zoon des Mensen is, enzovoort. Wie de hele gemeente is, want die is erin betrokken. Ik geloof dat we dat vorige keer nog, ja, hebben vorige keer aangehaald. Namelijk, de Heerlegers, vers 14, in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. In Openbaring 12 heet dat gewoon Michael en zijn engelen, dat is wat je nu hier ziet. Maar het is Christus en de gemeente. En dat is hetzelfde. En nou begrijp je meteen waarom er zoveel tegenstrijdige dingen verteld worden over de visioenen in Openbaring. Je moet wel het verband zien van die dingen. Je kunt zeggen, dit is kennelijk Michael met de zwaard of het is Sint Joris dan vooruit, maar George heet die trouwens in het Engels dan, maar vooruit. En die gaat de draak enzovoort verslaan. En hier de tegenstander verslaan. Ja, en in Openbaring 12 is dat Michael en zijn engelen. En hier is het gewoon Christus en heel de gemeente. Want dat is wat het is. En dat alles onder verwijzing naar het Oude Testament. Dat heb ik u met zekerheid ook gezegd. Namelijk, niet alleen dat zwaard, want dat komt ook in het Oude Testament voor. Ik ben inmiddels in vers 15 alweer. Hè? En waarmee hij de heidenen slaan zou, verslaan zou, onderwerpen zou. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. Dat is de verwijzing naar Psalm 2. En naar openbaring 2, waar het staat over de gemeente. De ijzeren scepter, ijzeren roede, met geweld dus. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toorns en de gramschap des almachtige gods. En die is weer ontleend aan Jesaja 63. Wie is het die van Edom komt met bloed aan zijn kleed enzovoorts. Maar dat stond natuurlijk ook al hier in vers 13. Openbaring 19 vers 13. Kortom, het een en ander wordt rechtstreeks in verband gebracht met Jesaja 63. Het gaat erover hetzelfde. Als het ware ook in een visie. Wie is het die van Edom komt met bloed aan zijn kleed? En die zegt dan, ik heb de wijnpers alleen getreden. Niemand met mij. En hoe het maar heten mag. En onderweg kom je als vanzelf in Daniël 10 terecht. Waar ons Michael geïntroduceerd was. Want dan vind je ook zo'n beschrijving van zo'n figuur. Maar dat is de Heer, de Messias, de Christus die komt. Om een oordeel te brengen over de wereld als zodanig, over de volkeren. Dat gaat hij doen. En dan staat er, en hij heeft op zijn, vers 16, heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven, Koning der Koningen en Heere der Heren. Naam op te vatten uiteraard als titel, want dat is natuurlijk een titel. Koning der koning en Heer der Heren. Wij kennen die titel niet meer, denk ik. Hoewel in de loop van de geschiedenis komt een titel als deze nogal eens voor. Toch wel. Al hebben wij op het continent van Europa die idee ontwikkeld dat de koning der koningen voortaan keizer genoemd moet worden. Maar de keizer is de koning der koningen, koning over de koningen, namelijk. We hebben een andere titel gegeven. Maar en op de Britse eilanden was het de High King, de hoge koning. Dat is koning der koningen, de hoge koning. Die hadden ze trouwens alleen als er gevochten moest worden, want er werden de kleinere koninkrijken aan elkaar verbonden, maar er kan maar één, vooral als het oorlog is, er gevochten moet worden, dan kan moet de macht berusten bij maar één. Dat vinden wij heel vervelend, maar toch tegenwoordig, de macht niet, er moet overlegd worden en moet het volk inspraak in hebben, maar goed, maar zo kun je geen oorlog winnen. Die gaan we dus ook nooit meer winnen hier in Europa, maar dat is allemaal gratis, wil ik erbij vertellen even. Dan zijn we daar ook, dan weet je dat vast. Gaan we nooit meer winnen, want er moet één de macht hebben. Dat had die Duitser goed begrepen, die me ook al mee reed. Maar, hè? En daarvoor die Fransman ook trouwens. Die, van Corsica kwam hij, weet u wel. Maar ja, dat mannetje weet hij toch. Doe maar. Maar de koning der koningen, de titel stamt trouwens, dat weet u waarschijnlijk niet, de titel die kennen wij ook uit deze tijd van de Bijbel. Want in deze tijd van Johannes de Apostelen was er iemand die de titel koning der koningen droeg. Al kan ik u zomaar geen naam noemen. Nee joh, dat is 600 jaar daarvoor, neem ik het deze. Kom op. Nee, de titel Koning der Koningen is een titel van de Parthen. Maar dat we daarin niet zijn onderwezen, ja, dat speelt ons nu. speelt ons nu Parthen. Want dat hebben wij nooit geleerd. Ik ook niet. Ik heb wel algemene geschiedenis gehad, dus je moest wel leren over de Grieken en de Romeinen en de Meden en de Perzen en wie het maar waren, de Seleuciden en de Ptolemeën en toen maar weer enzovoort. Maar van de Parthen, nee, dat is me nooit, beheugt mij niet, om zo te zeggen. En ik weet niet, dat hebben ze op een of andere wijze verdrongen en daar is wel een reden voor. Want onze zogenaamde westerse cultuur, voor zover die niet christelijk is, is die afkomstig van de Romeinen. En de Romeinen, voor zover die cultuur hadden, maar het heet nog helemaal zo, hadden het van de Grieken. Kortom, de Parthen spelen daarin geen rol. Van, hè? Spelen daarin geen rol van enige betekenis. Maar het neemt niet weg dat in de dagen van de Romeinen, ik praat over Bijbelse tijd, was er nog een groot rijk behalve het Romeinse. Maar dat leren ze ons nooit, want ze vinden het Romeinse zo belangrijk. Hè? Nou ja. Maar er was nog een groot rijk, maar dat lag verder naar het oosten. Inderdaad in het gebied van vroeger de Babyloniërs, de Mede-Perzen en de Seleuciden en wie het maar waren. Alexander de Grote. En dat is het rijk van de Parthen. Ja, het is op een of andere wijze uit onze geschiedenisboeken verdwenen. Helaas. Maar de Parthen, dat waren verschillende koninkrijken, zoals Europa trouwens ook. Waarom zeg ik dat ook? Zoals we dat later in Europa kenden, want in Europa had je ook overal kleine koninkrijkjes. En bisdommen en graafschappen, bisdommen hoort er niet bij, graafschappen, ook wel prinsdommen, graafschappen, hertogdommen en markiezaten en heerlijkheden en wat het maar was allemaal.
Baronieën.
Hè? Baronieën, ja, heeft iemand nog een baronie? Dat is wel lekker trouwens, hoor, een baronie.
Baronie op Rajaar.
Ja, bijvoorbeeld, ja. Zeker, de familie van Oranje Nassau, van Nassau eigenlijk, is ook in Breda begonnen als baron van Breda. Hè? Maar goed, dat is... Toen maar. Maar de Parthen en de aardigheid van de Parthen is... Och, laat ik u maar heel kort door de bocht vertellen. De Parthen waren eigenlijk... dat zijn de afstammelingen eigenlijk van de 10 stammen van Israël. En ze hadden hun verschillende koninkrijken. Parthen, Britten. Van het verbondsvolk. Parthen. Echt. En die hadden verschillende koninkrijken. Maar daarboven stond één opperkoning, om zo te zeggen. En die heet Koning der Koningen. En die moest... Dat is het loopt tegen kerst, dus dat kan ik je wel een keer vertellen weer eens. Die koning, die opperkoning, die koning der koningen van de Parthen, die moest afkomstig zijn, afstammen van het Joodse koningshuis. Uit Juda. Nou ja, van David. Echt wel. Waarom? Ja, het waren Israëlieten, Britten, van het verbondsvolk, Parthen. Ja. En u weet, de P en de B zijn uitwisselbare letters, dus of ze nou Britten heten, of Baratten, of Parthen, dat is heus volstrekt hetzelfde. Die naam kom je dus nogal breed over de wereld tegen, maar allemaal om diezelfde reden. En er waren onder die Parthische volken had je een bepaalde kaste, een klasse, stand, heet zoiets, heet zo'n ding, de stand van de magistraten. Je weet wat een magistraat is?
Ja. Hè?
Dat heeft iets met groot zijn te maken, met machten en zo. Magister, en met magie naar het schijnt, dan ben je ook een meester. En het misverstand is dat de wijzen uit het oosten, die waren weliswaar magie in het Grieks. En toen heeft men het vertaald met wijzen, namelijk magiërs, dan wel tovenaars. Maar het zijn gewoon magistraten, dat woord is het. En die komen in grote getalen naar Jeruzalem. Want lees de geschiedenis maar na. Jeruzalem stond op stelte. zodanig dat de koning er zich mee moest bemoeien, Herodes. Dat was niet niks wat daar even de stad binnenkwam, of het land binnenkwam eigenlijk. Dat die kwamen van de Parthen, waar de Romeinen tot voor kort mee in oorlog waren uitgebreid. En die hadden een wapenstilstand, dat wel, maar het was tientallen jaren lang gedonder geweest. Met name ook in Judea, Galilea, waar het maar was, omdat het min of meer aan de grens was van het Romeinse Rijk. Verder naar het oosten had je de Parthen. En nu kwamen uit het Parthische gebied kwamen magistraten, magiërs van mijn part, hoe je ze noemt, die kwamen naar Jeruzalem en vragen: waar is de geboren koning der Joden? Wat moesten ze daarmee? Zat bijhouden waar de geboren koningen der Joden zijn, want dit zijn kandidaten voor hun koning der koningen. Heb je dat voor hun high king? Dat is dus nogal gevaarlijk voor, niet alleen voor Herodes als koning der Joden, want hij droeg die titel. En hij was niet eens van afstamming een Jood, van religie was hij dat. Maar dat is weer wat anders. En bovendien, een geboren koning der Joden maakt aanspraak of komt in aanmerking voor de positie van high king van de Parthen. En dat is de erfvijand van de Romeinen, waar ze een tamelijk onstabiele vrede mee hebben. Nou, hij was al enige jaren stabiel in die dagen. Dus Herodes bevond zich in een moeilijk parket, want zo heet dat. Ja, je hebt ook makkelijke parketten, maar maar hij bevond zich in moeilijke, ja, hoe heet dat, in moeilijke omstandigheden, want hij is voor, met hetzelfde gemak zou hij door deze omstandigheden in conflict raken met de keizer in Rome. En dat kostte hem zijn job. Iets dergelijks geldt natuurlijk later voor Pilatus ook, en voor die andere Herodes later, maar goed. 35 jaar later, of wanneer het maar was, iets in die tijd. Maar zo zit dat. Maar de titel koning der koningen is feitelijk een titel die min of meer al werd gesuggereerd in Matthäus, hoofdstuk, is het 1 nog of is het al 2? Wanneer de wijzen uit het oosten in Jeruzalem komen en vragen: waar is de geboren koning der Joden? Hoezo? Wat bedoelen jullie daarmee? En nou begrijpt u ook waarom bijvoorbeeld wij, protestanten, wij weten niet beter dan het zijn de wijzen uit het oosten. Voor de Rooms-Katholieken onder u zijn het de koningen. Waren het nou wijzen of waren het nou koningen? En dan zeg ik het u, dat heb ik toch goed verklaard net. Het zijn magistraten. Ze gaan over het koningschap. Ze zijn de adviesraad onder de koning. Maar zij kiezen, zij wijzen aan wie de geschikte opvolger is. Want er waren er wel meer uit het huis van David. Uit de koninklijke geslachtslijn in die dagen. En ook onder hen. Maar daar moet ik wel eerlijkheidshalve natuurlijk ook wel even bij vertellen. Dat voor zover er afstammelingen waren uit dat huis, stonden ze elkaar ook naar het leven. Hetgeen van tevoren was aangekondigd door de Heer aan David: het zwaard zal van uw huis niet wijken. En ze stonden elkaar naar het leven, omdat ja, er kan maar één koning worden, high king worden bedoel ik. Hoge koning, koning der koningen. Dus hoe minder er zijn, hoe meer kans je maakt. Dus die kringen is broedermoord en anders wel nevenmoord tamelijk gebruikelijk. Dat is gewoon politieke middelen om aan de macht te geraken. Heb u dat? Dus ja, je moet toch netjes bijhouden wie er nog over is en wie in aanmerking komt en wie er geboren is en dat soort dingen meer. Maar zo zit het. Je bent dus toch bij Israël terecht. En in de Bijbel wordt deze titel dus gegeven aan de Heer Jezus. En inderdaad, terug te komen op die opmerking, juist Nebukadnezar wordt ook zo genoemd toen. En later, meen ik ook, hoe heette die, Ahasveros, meen ik uit de geschiedenis van Esther. Ik weet niet of het daarbij staat, maar dat is allemaal in hetzelfde gebied overigens. En in dat verband is er zelfs sprake van 127 gewesten, waarvan waar de koning dan weer boven staat. Dus ja, het wordt toch koning der koningen. Maar zo'n opperkoning, om zo te zeggen, ja, dat is wat de Heer Jezus Christus is, koning der koningen. En dus eventueel Heer der Heren, in de zin van hij staat daar nog boven. En hij commandeert ze, daar staat de baas over. Want, en dat roep ik natuurlijk ook minstens één keer per week wel ergens, in de Bijbel en van ouds hebben wij van doen met hiërarchie. Dat is dat ding waar wij in Europa af willen en wat ons nog steeds niet echt gelukt is. Want de pikorde is nog steeds belangrijk. Van hoog tot laag, logischerwijze, overal speelt dat een rol. Maar niet alleen in Frankrijk, broeder, nee. Maar, doe maar. Want het is een natuurlijke aangelegenheid. En aan de top van die piramide staat uiteraard deze. Vandaar dat hij met groot vertoon ons geïntroduceerd wordt, ons voorgesteld wordt, want introduceren, nou ja, dat gebeurt in het Oude Testament ook al, in dit soort visioenen. Vooruit maar. En natuurlijk in Openbaring 1 en in Openbaring 10 en nou hier weer. De koning der koningen en de heer der heren. De titel wordt wat de Heer Jezus betreft gebruikt in hoofdstuk 17 vers 14. In een gelijksoortig verband. Die wereldrijken namelijk uit hoofdstuk 17 onder leiding van Babel zullen tegen het lam oorlog voeren, krijgen, Openbaring 17 vers 14, en het lam zal hen overwinnen, want het lam is Heer der Heren en Koning der Koningen. In mijn Bijbel hebben ze tussen haakjes gezet. Dat betekent niet dat het er niet staat. Dat betekent dat het een tussenvoegsel is. Maar dat is wat het is, ja. Heer der Heren en Koning der Koningen. En we kennen de uitdrukking uit 1 Timotheus hoofdstuk 6. Hoofdstuk 6. Waar staat in vers 14? Iets over de verschijning van onze Heere Jezus Christus. Vers 15. Onze Heere Jezus Christus. Vers 15. Welke op zijn tijd... Te zijner tijd betekent namelijk niet ooit een keer. Te zijner tijd betekent op de tijd die hij daarvoor bepaald heeft. Welke op zijn tijd vertonen zal, of gewoon tonen zal, de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der Koningen en Heere der Heren. Hier vind je ook die beide titels, voor alle zekerheid bij elkaar gekoppeld. En ik denk dat Heren der Heren ook verwijst naar de oud-testamentische termen. Niet alleen de naam Jehovah, maar ook de titel Adonai. Maar het doet niet zoveel ter zake. Waar het maar om gaat is dat ooit de Heer Jezus, dat wil zeggen onze Heer Jezus Christus, heet het hier, verschijnen zal en dan is hij de vertoning, het uitgedrukte beeld van. Het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Dan is hij de vertoning van de alleenmachtige Heer, de Koning der Koningen en Heer der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft, nog zien kan. En als men dus toch iets ziet van die onzienlijke God, dan ziet men in het Oude Testament de Heren, eventueel de Engel des Heren, wat een wat ongelukkige vertaling is eigenlijk, maar vooruit. De Engel namelijk de Heren namelijk de Engel, want de naam Heren, de naam Jehovah wordt gegeven aan de verschijning van de Godheid. Maar de verschijning van de Godheid is sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus, de Heer Jezus Christus. Als God zich vertoont, verschijnt daar Jezus Christus, die dan dus de titel Heere Jehovah draagt. Want buiten hem is geen God, niks. Heb je dat nog? En in de toekomst zal hij verschijnen. God in het vlees, dat wil zeggen in een zienlijke gedaante. Nou. En hier staat dus Openbaring 19, dat hij is de koning der koningen en de heer der heren. Dat staat op zijn kleed en op zijn dij. Als ik deze dingen lees, dan kom ik altijd terecht bij die vreemde gedachte, die staat in al die encyclopedieën, in handboeken enzovoort. Er staat dat heraldiek, wapenkunde, heraldiek, u weet wel. De heraldiek, dat wil zeggen dat bepaalde figuren, betekeningen, patronen, uitdrukking geven of functioneren als iemand zijn logo. Zo van, dan weet je wie het is. Dat is heraldiek. Dat staat dan op het schild, weet u wel, dat is een wapen, en op het kleed van het paard en waar het maar op staat. Of op de jurk van de ridder of wat hij maar draagt voor een... We doen geen spijkerbroeken. Bovendien, daar staat het merk van de... Nou ja, doe maar. Maar ik las het laatst, van de week kwam ik het... Ik weet niet meer waar kwam ik het nog tegen. Dat heraldiek ontstaan is in de dagen van de christelijke kruisridders. Zodat we heraldiek ook al aan het christendom te danken hebben. Want het ging over de ridders van de kruistochten. Die zich helemaal inpakten enzovoorts in een motorpak, weet je wel, met een helm en een vizier en zo. En dan weet je niet meer wie het is. Dus dan zetten ze aan de buitenkant erop, krijg je die emblemen enzovoorts. Ik moet u zeggen, wat een dwaasheid is dat. Want in de Bijbel vind je dat ook terug. En in de Bijbel vind je zelfs heel ver terug, vind je in ieder geval al de emblemen van de stammen van Israël. De leeuw en de eenhoorn, daar hebben we de eenhoorn aan te danken, berust op een misvertaling, het is de oeros, maar vooruit maar weer. En de slang in verband met Dan enzovoorts, dat is een bekend gegeven. En als je ooit in het tegenwoordige Israël komt, dan barst het natuurlijk van de souvenirwinkels. En dan kun je in elke souvenirwinkel kun je wel een kaartje krijgen of een schema of een poster of een pen. Met daarop alle emblemen van de 12 stammen van Israël. Wat ook wel erg voortvarend is voor een staat die zich Joods noemt. Maar toen maar. Wat hebben die andere stammen daar dan mee? Maar dat bestond toen al. En in het Jodendom kent men Magen David. Dat wil zeggen, dat is het teken. Magen is het teken van David. Dat is de zespuntige ster. Maar ja, u weet, de historici die zoeken dan uit in welke oudste bronnen zij dat terug kunnen vinden. Dan moeten ze een boek of een geschrift hebben waarin het dan voorkomt. En dan zeggen ze, nou, het is niet ouder dan dat. Hier. Ik verlies altijd mijn respect voor wat dan wetenschap heet. Dan. Hoezo is het niet ouder dan dat? Alsof het daar voor het eerst komt opduiken of zo. Nee, dat zijn de oudste dingen die je hebt waar het in staat. Mijn oudste fotocamera is van 1955, als ik het wel heb. Het kan ook 1965 zijn, dat weet ik niet meer. Maar ik geloof wel de nieuwste versie. Maar dat betekent niet dat ze toen pas de fotografie hebben uitgevonden. Toch? Tja, wat dom. Maar ja, Wacht, en heraldiek is, als je mij vraagt trouwens, zo oud als Adam, want ik denk dat Magen David, het teken van David, het teken is van Adam. Want de zespuntige ster, ik zou niet weten wat voor kenmerken van David daar dan in te vinden zijn. Nee, in het wapen van Ierland, met het harpje. Dan denk ik, ja, dat is David. Toch? Maar nee, het is de zespuntige ster. Maar bij zes kom je terecht bij Adam. De schepping van de mens op de zesde dag. En David was in zijn dagen de zoon des mensen, de zoon van Adam. En vandaar dat, hoewel de tijdgenoten van de Heer Jezus hem aanspreken als gij zoon van David, prefereerde hij zelf de titel zoon van Adam. Tel het maar na. Meer dan 60 keer. Zoon des mensen dit, zoon des mensen dat. Dat is een titel. In ieder geval gebruik je die zelf. En daar gaat het maar om. Maar het grijpt terug inderdaad op Adam. En zijn teken is dus inderdaad de zespuntige ster. Logischerwijze. Meer zal ik er niet van vertellen. Want dan moet ik het hebben over twee driehoeken die door elkaar staan. En dan ook nog weer een cirkel eromheen. Want dat is eigenlijk zo. Of vergeet men die wel eens. Maar natuurlijk, dat is symboliek. Het is goed te verklaren. Maar het is oud. En hier vind je zoiets terug. En er staat, en dus de naam of wat dan ook maar op zijn kleed. In welke vorm die naam geschreven is, dat weten we niet. Maar het heet Koning der Koningen en Heer der Heren. Het betekent op zijn minst dat hij aan de buitenkant herkenbaar deze tekens droeg. In het visioen. Maar het zou mij niet verbazen als Johannes, want dit doet er niet toe wat ik nu zeg hoor, maar het zou mij niet verbazen als Johannes in zijn visioen alleen maar zag een zespuntige ster. Want wat betekent dat? Dat is hem, de koning der koningen en de heer der heren. Dat is het dan. Dat zie je aan zijn logo, aan het lettertype, aan de, wat het maar is, ja, uitbeelding. Maar die titel, en onder die titel verschijnt hij, en de rechten van die titel claimt hij nu ook. U weet hoe het was, de zoon des mensen kwam in het verleden niet om gediend te worden, maar om te dienen, maar in de toekomst komt hij wel degelijk om gediend te worden. En met grote nadruk. En dat staat hier dan ook. En ik zag een engel staande in de zon, dus in het volle licht, met alle aandacht enzovoorts, die hij daarmee kreeg. En hij riep met grote stem, en dat gaat dus ook over de inhoud van wat hij te zeggen heeft uiteraard, zeggende tot al de vogelen die in het midden des hemels vlogen, komt herwaarts, kom hier, en vergadert u tot het avondmaal des groten gods. Opdat gij eet het vlees der koningen en het vlees der oversten over duizenden en het vlees der sterken en het vlees der paarden en degene die erop zitten en het vlees van alle vrije en van alle dienstknechten en van de kleine en de grote van Jean. Jan en alleman, bedoel ik. Van, want dat betekent het. Ja, dit is proza, dit is literair verantwoord. Hoe zeg je dat? Nou, met grote nadruk doe je dat zo. Dan noem je allerlei dingen op. En ook juist in de tegenstellingen om aan te geven, is niemand uitgezonderd. Later, op dezelfde bladzijde nog, lees ik in 20 vers 12. En ik zag de doden klein en groot. Ja, dat had ook weggelaten kunnen worden. Ik zag de doden staande voor God. Maar waarom staat de klein en groot? Om aan te geven dat het echt iedereen betreft. Toch? Dat is op de jongste dag dan, hè? En hier krijg je dit soort uitdrukkingen van wie het maar zijn. De koningen, de oversten over 1000, de sterken, de paarden en degenen die erop zitten. Het vlees van alle vrijen en dienstknechten, kleine en grote, iedereen. Wat het betekent, nou ja, dat weet u langzamerhand en we lezen dit woorden van deze strekking niet voor het eerst. Het betekent dat ieder die zich niet onderwerpt aan deze koning der koningen en heer der heren, het leven verliest bij deze gelegenheid. En dat betekent, voor zover ik begrepen heb, dat je op aarde nog wel wat lijken vindt dan, dus. Daarom moet ik u zeggen dat niet noodzakelijk dit gebeurt op één dag. Datzelfde geldt voor Matthäus 5, we zijn aan het eind van de Bijbel, ik moet dan langzamerhand toch eens wat terug kunnen grijpen, zomaar ineens. Hè? Dat geldt ook voor Matthäus 25, als er staat, er zullen twee op de akker zijn, de een zal genomen, de ander zal gelaten worden. Dat hoeft niet noodzakelijk op één dag. Hoewel, in de dagen van Noach, het eindigde op één dag. Toen het begon te regenen. Nou, misschien heeft het een paar dagen geduurd. Ik weet nou niet precies meer hoe het er allemaal staat. Maar toen maar. Wij weten immers hoe dat gaat in de toekomst. Er komt die periode van, die genoemd wordt, de grote verdrukking. Hoedanig er niet is geweest van dat er een volk geweest is op aarde. En ook niet meer zijn zal. Dat betekent impliciet dat het ook betrekking heeft op alle volkeren. Niet noodzakelijk allemaal tegelijk, maar wel beginnend bij het Joodse volk in Judea, rondom Jeruzalem, in de Joodse staat dus kennelijk, enzovoort. Maar het komt over alle volkeren en we weten ook dat dat bij elkaar 36 jaar duurt, en een half, officieel. En in die tijd komt er allerlei ellende over de wereld, want we hebben gelezen over die 7 bazuinen en die 7 violen enzovoorts. Daar leggen er nogal wat mensen het loodje. Toch? Komen om in wat men beschouwt als natuurrampen. Apocalyptische situaties. Zo heet dat dan, hè? Enzovoorts. Maar er komt een dag dat er inderdaad, al wat er nog aan ongelovigen over is, zal sterven. En ik heb niet de indruk dat die lichamen vanzelf verdwijnen. Op datzelfde moment dat ze dan verdwenen zijn. Dus ik heb de indruk dat ze er gewoon voor dood liggen. En wat krijg je dan? Dan komen de gieren en de arenden en hoe ze maar heten en de kraaien en de, wat het maar was. En dat is wat hier beschreven wordt. Dat ziet er niet florisant uit en het ruikt ook niet geweldig, moet ik zeggen. Ja, je denkt, wat heb jij gezien? Ik herinner mij, heeft groot, diepe indruk op mij gemaakt, een verzameling van misschien wel 50 gieren bij elkaar. Een lijf was een oordeel, er lag een olifant dood, is echt waar. Ergens in het Krugerpark moet dat geweest zijn. Waar, het Krugerpark denk ik. Verschrikkelijk, wat stond dat daar enzovoort. En wat een gedoe met al die beesten die daar op afkomen. Nee, dat wordt beschreven hier, feitelijk. Nou ja. Op dat geëten vlees der koning, het vlees der overigens over de duizend, vlees der sterkere, vlees der paarden en wat het maar was, klein en groot. Zie. Want hier houdt dat op. En daarmee sluit dit visioen aan bij de voorgaande visioenen. Dat wil zeggen, die hiervoor was eigenlijk die van de val van Babel. Maar daar hangt het ook mee samen, want de val van Babel is het laatste. Dat is de definitieve ondergang van het antichristelijke rijk. De ondergang van de legers die van de opgang der zon waren gekomen, weet u nog, optrekkend naar Jeruzalem. En tot Megiddo kwamen ze, tot de berg van Megiddo, tot Armageddon. En dat was het dan. Daar verdwijnen die legers, dat wil zeggen, worden ze verslagen, worden ze omgebracht en hun stad verbrand enzovoort. En dat is Babel. En daarmee komt het koninkrijk definitief aan Christus. Maar dat betekent ook dat alle goddelozen van de aarde dan weggedaan worden bij diezelfde gelegenheid. Nou ja, misschien een dag daarna of daarvoor, dat weet ik niet. Maar als ik het heel ruim neem, dan toch binnen hetzelfde jaar. Want we zitten toch met een jaarrekening in die dagen. Dus vooruit maar. Maar misschien wel die dag, ik zou het verder niet weten. Maar het gebeurt. En dat is wat beschreven wordt. Het voorgaande, laten we zeggen de voorgaande twee hoofdstukken, 17, 18 en een stuk van 19, in principe gaat over de val van Babel. En hier vind je prompt een visioen over de verschijning in heerlijkheid van Christus. Met alle macht en heerlijkheid en met hem zijn loon, namelijk zijn gemeente en zijn vele tienduizenden en wat het maar was allemaal. Aansluitend inderdaad bij Daniel 10 in de eerste plaats. En vervolgens bij iets als inderdaad Jesaja 63. Kortom, wie komt eraan? De Heer zelf. Eindelijk, definitief. Dat is wat beloofd is. Dat is wat beloofd is op de eerste bladzijde van mijn Bijbel, reeds. Laat ons Adam maken en laat hij heerschappij hebben. Ik zeg het wat losjes met opzet. Over de hele aarde en over de vissen, de zee, gevogelte, de hemels en wat het maar was allemaal. En dan wordt Adam geformeerd, waarvan gezegd wordt, maar dat staat niet op bladzijde 1 of 2, maar daar staat Adam welke voorbeeld was van degene die komen zou. En degene die komen zou, komt hier. Dat wil zeggen, zijn komst wordt hier beschreven. Zie? Dat is echt de komst van Christus. Met alle gevolgen van dien. En dus samenvattend vers 19. En ik zag het beest. Terugverwijzend naar Openbaring 13. Ik kom er zo op terug. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun heerlegers vergaderd om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn heerleger. Het is weer die strijd, maar die hadden we al gehad, die hebben we al gelezen, dat is allemaal al geweest. Maar het is gewoon weer een visioen over hetzelfde onderwerp. Zie? En het beest werd gegrepen en met hetzelfde de valse profeet die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die er zelfs beeld aan baden. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zulfer verbrandt. Dat wil zeggen, dat is wat Johannes in zijn visioen zag. En hier gaat het dus over die twee beesten uit Openbaring 13, die samen optraden als min of meer als één geheel, om zo te zeggen. En hier wordt beschreven hoe bij de komst van Christus deze twee uiteindelijk, want het is natuurlijk het einde van dit stuk, gegrepen worden en worden geworpen in de poel des vuurs in dit visioen. Het neemt niet weg dat in een nu volgend visioen, maar dat is dan hoofdstuk 20, het zo snel dus niet gaat, want daar wordt Satan, dat is toch minstens één van die twee beesten, die wordt niet meteen geworpen in de poel des vuurs. Die wordt gebonden voor een poos, voor 1000 jaar. En pas daarna verdwijnt hij in het vuur. Dus wat hier beschreven wordt, wordt wel erg snel verteld. Maar je moet begrijpen dat je het verslag krijgt van een visioen. Johannes ziet dat in zijn visioen. Wij vragen ons af, hoe loopt het af met die twee beesten? Die worden in het vuur geworpen. Maar er staat niet bij wanneer. Ze worden weggedaan en macht worden ontnomen enzovoorts. Want het gaat over de vestiging van het koninkrijk van Christus op aarde. Het volgende visioen zegt dat je dan nog niet bent aan de jongste dag, maar dat er eerst nog 1000 jaren overheen gaan. Maar ja, daarover hebben we het later natuurlijk. Vers 19. Ik zag het beest. Let op, het is eerst het beest in vers 19. En dan in vers 20 is het weer het beest, werd gegrepen, en met hetzelfde de valse profeet. Uit het verband maak ik op dat het beest uit vers 19 hetzelfde beest is als uit vers 20. Die heet het beest. En daarnaast vinden we in vers 20 ook wat genoemd wordt de valse profeet. Dat is het tweede beest uit Openbaring 13. Ik herinner u dus maar aan Openbaring 13. Daar waren twee beesten. Maar de één is een mens. Ik heb de neiging te zeggen gewoon mens, maar het is een ongewoon mens, maar het is een mens. Zo gewoon is hij niet, behalve voor de Nederlanders, want voor de Nederlanders kennen alleen maar gewone mensen. En die moeten vooral ook gewoon doen. En dat vinden we zo prettig, als mensen zo gewoon zijn, vinden we fantastisch. Ik vind er geen bal aan als mensen gewoon zijn, er is niks interessants over te vertellen. Het is stom vervelend als mensen gewoon zijn. Dus ik vind het een verschrikking zoiets, maar we doen maar. Misschien ben ik wel geen Nederlander dan. Dat beest dat is een mens en hij stamt af van Amalek. Meestal roep ik dan Ismael, Esau, Amalek, Agag, Haman. Om maar eens wat te noemen. Het is een mens. Die van God heeft een strijd met Amalek van geslacht, tot in de eindtijd, tot in de wederkomst van Christus aan toe. Want ja, zo wordt het van tevoren aangekondigd en daar houd ik het dus op. Het is ook een Filistijn als u het mij vraagt, een Palestijn. Maar dat betekent niet zoveel, maar omdat het niet echt een etnologische aanduiding is, hè. Filistijn, maar gezien de Bijbelse profetieën valt hij wel in die categorie. Maar het is een mens. De laatste koning. Het is niet Alexander de Grote, het is niet Antiochus Epiphanes, maar wel zoiets. Een mens. Dus ik wil niet elke keer die Duitser noemen, zoveel eer verdient hij niet. Maar een mens. Maar die mens heeft naast zich, misschien wel boven zich en anders achter zich, wat genoemd wordt de valse profeet. En zover ik het zie, leert de Bijbel dat die valse profeet niemand anders is dan de duivel hemzelf. De baarlijke duivel, dat is de echte betekenis van de uitdrukking. De lichamelijke, duivel in een lichamelijke gestalte. U weet wel, want ik heb u dat uitgebreid verteld naar aanleiding van Openbaring 12. Dat moet zo zijn. Hij werd uit de hemel geworpen en kan niet meer terug. Hij werd uit de hemel geworpen, hij is op aarde. Dan verschijnt hij als engel, want het is een engel. Verschijnt hij op aarde in de gedaante van een man. Dat is wat het is. Alleen ja, dat is hij van huis uit niet en hij stamt ook niet van Adam af. Maar dat is de duivel. En dat is identiek, die is identiek aan de antichrist. Dat is wat antichrist is. Ik ga het niet overdoen, want we hebben dat besproken. De term antichrist is nou eenmaal een term die in deze profetische boeken überhaupt niet voorkomt. De term antichrist stamt uit de eerste en de tweede Johannesbrief. Verder nergens. En daar is hij een valse profeet. Misschien nog net te noemen een boze geest, maar dan toch de geest van de antichrist die komen zou. Hebben u dat nog? En dat is de duivel. En ik zeg dat met zoveel nadruk, omdat met name in Nederland, en ik weet niet waar nog meer, maar het is wel mijn ervaring, in Nederland wordt gedacht dat de antichrist die mens is, waar ik het net over had. Daar worden die twee beesten dus met elkaar verward. In Nederland bestaat ook die vreemde discussie over uit welk volk de antichrist voortkomt. En dan moet ik u zeggen, ja, dit is een discussie die gaat nergens over, want de antichrist komt niet uit iemand voort. Die stamt niet van iemand af. De antichrist is de duivel. En niet een mens die door de duivel verwekt is, eventueel uit ook weer een maagd of zoiets. Nee, die verhalen bestaan allemaal hoor. Ik ben wel tegengekomen onderweg, echt. En sommigen zeggen nee, het is een Jood. Anderen zeggen nee, hij is uit de stam van Dan. Slaat helemaal nergens op. Want dat zou voor de Joden acceptabel zijn. Maar iemand uit de stam van Dan is voor de Joden niet acceptabel. Het moet een Jood wezen. En Joden uit de stam van Dan, ja, dat komt niet voor. Om voor de hand liggende redenen. Dus ja, dan ben je uit de stam van Dan. Dus het is allemaal, slaat allemaal nergens op. Antichrist is de duivel. De Christus in plaats van de Christus. Degene die zich stelt in de plaats van God. Die op wil klimmen boven God. En dus boven Christus en de plaats van de Christus wil innemen. Dat is wat antichrist betekent. En Christus is profeet. En antichrist is een valse profeet. En wij worden geacht ons te houden aan de leer van Christus. Want zo heet dat, de gezonde leer. Enzovoorts. Tegenover de leer van de duivel. Christus kennen wij als de waarheid. De duivel kennen wij als de leugenaar van den beginnen. Die in de waarheid niet is staande gebleven. Antichrist is de duivel. En daarmee de valse profeet. Heb je dat nog? En daarnaast heb je dan die mens die de macht uitoefent, maar hij wordt gesteund en in stand gehouden. Zijn koninkrijk wordt onderbouwd en, door die antichrist. En dat is dan de eigenlijke machthebber. En dat is een constructie, maar ik zal het allemaal wel verteld hebben. Dat is een constructie die redelijk bekend is. Maar we hoeven het niet weer opnieuw te hebben over de hoe heet die man van Rusland ook weer? Rasputin. Over Rasputin hoeven we het niet meer te hebben, toch? En zo. Er zit altijd achter de grote machten hebben wel iemand met de theorie. De filosoof, de wereldbeschouwelijke figuur. We hoeven toch niet weer te hebben over Alexander de Grote, de machthebber, en achter hem Aristoteles. Dat was een onderwijzer, een wijsgeer die erachter stak. Enzovoort. En wat dacht u, wat er stak achter... achter... Ik wilde het niet over Juliane hebben, dat vind ik niet zo mooi. Maar dat is trouwens ook helemaal uit de hand gelopen. Een beetje op Nederlands niveau. Die mensen waren te gewoon. Zowel koningin Juliana als Greet Hofmans. Maar toen maar weer. Maar inderdaad, zo gaan die dingen soms. En het is dikwijls bedreigend. En achter Napoleon had je dat stelletje Franse wijsgeren die ons aan de zogenaamde verlichting geholpen hebben. Enzovoort. En over de Duitsers zullen we het niet hebben, want er stonden er ook nog een paar achter. Ja, zeker wel. Dat speelt altijd een rol. Nou ja, en dat is in de eindtijd is dat ook zo. Achter die koning, zal ik maar zeggen. De officiële machthebber steekt de antichrist. Dat is de duivel zelf, de Maitreya, de imam Mahdi. En hoe het maar heet, zal de Maitreya zelf de macht in handen nemen? Nee, zei zijn woordvoerder hier. Benjamin Cream heette die, geloof ik. Cream. Nee, dat niet, maar hij is de grote wereldleraar. Ja, precies. De duivel, ja. De grote wereldleraar. Zoals verwacht in kringen van New Age enzovoort. in andere aan het boeddhisme verwante stromingen enzovoorts. Maar goed. Maar hier vind je ze allebei. Eerst alleen die ene, want het ging over koningen, mensen enzovoorts. En dan staat er in vers 19, ik zag het beest en de koningen der aarde. Dat beest fungeerde dus als koning der koningen, hè? Boven de koningen der aarde. De man die leiding geeft aan de wereldheerschappij. Officieel. En de neerleggers. Maar ze waren vergaderd om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn heerleger. Dat is opnieuw de verwijzing naar die legers die komen van de opgang der zon, van Babel dus, en komen tot Armageddon en daar eindigt dat leger. Zie? Maar dat zit ze niet glad, dat komt aan een eind. Dat hebben we hier in voorgaande hoofdstukken al besproken en gelezen. En nu staat er, en het beest werd gegrepen, die figuur. En met hetzelfde, ook dat andere beest uit Openbaring 13, de valse profeet. En het woord antichrist, vergeef zoeken, want dat komt in dit hele Bijbelboek niet voor. Zoals gezegd, dat is alleen 1 en 2 Johannes. Maar daar is het, de valse profeet. Maar ze worden allebei gegrepen, het beest en met hetzelfde de valse profeet, met de grote toelichting, je kan het niet missen, want het zijn aanhalingen die nu volgen uit Openbaring 13. Namelijk, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had. Want de een doet de tekenen die je kan doen met de kracht van de ander. Door het welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden. Want ja, als je vraagt om wonderen en tekenen, dan heb je grote kans, ik zeg het toch netjes, heb je grote kans dat je verleid wordt door de duivel. Toch? Ik kan hooguit vinden dat ik het niet mag zeggen, maar aangezien het in de Bijbel staat, denk ik toch dat ik het moet zeggen. Dus doe ik dat dan ook maar, hè. Dat zijn degenen dus die het beeld van het beest aanbeden hebben. U weet wel, dat beeld dat sprak en wat het maar was. Openbaring 13. Maar deze twee, het beest en met hetzelfde valse profeet, deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs. Zijn levend en wel geworpen in de poel des vuurs. Het betekent dat ze gestorven zijn. En het woord levend betekent gewoon dat ze nog leefden. En niet voor die tijd waren overleden. Want vergis u niet, er zijn enige tientallen jaren overheen gegaan. Wat is het dan? Nee, ik heb me jarenlang afgevraagd, hoezo staat er levend geworpen in de poel des vuurs? Ja, hierna lees je over de doden staande voor God en wie niet geschreven werd in het boek des levens, werd geworpen in de tweede dode poel des vuurs. Ja, levend? Of, hoezo? Ja, het betekent, zij leefden, ze worden geworpen in de poel des vuurs, dat betekent, ze gaan dood. Dat is wat het betekent. En waarom dan levend? Het enige wat ik ervan kan bedenken is dit. Ze leefden nog. Ze hebben die tijd overleefd. Ze staan aan het begin van die hele ontwikkeling. 70ste week van Daniel, midden van de 70ste week van Daniel. Die valse profeet, die dan kennelijk al de dingen beïnvloed heeft in de politieke wereld. Want er is sprake in Daniel 9 van een vorst die komen zal. Dat is dat beest, het eerste beest wat er staat. Een vorst die komen zal. En de velen zenden de Joodse staat. De velen sluiten een verbond met die vorst die komen zal. Of andersom, die vorst die komen zal met de velen een verbond bekrachtigen, ondertekenen enzovoorts. De duivel was al op aarde geworpen op dat tijdstip. Op het begin van de 70ste week gebeurt het allemaal. Maar je bent nu 36 jaar later uiteindelijk. 36,5 jaar, hè, voor alle duidelijkheid. Officieel en zo nauwkeurig mogelijk. Hoezo? Nou ja, ze leven nog. Ze zijn inmiddels niet gestorven of opgevolgd of wat dan ook. En ze zijn dus geworpen in de poel des vuurs. Maar zoals gezegd, je krijgt er problemen mee met het vers. Tenzij je begrijpt dat hier een afgezonderd geïsoleerd visioen gegeven wordt van met de vraag hoe loopt dat af, de hele geschiedenis. En het antwoord is, de geschiedenis loopt zodanig af dat een eind komt aan dat rijk en de macht van die twee beesten, want die eindigen in de dood, in het verderf, in de poel des vuurs en daar verbrandt alles. En het koninkrijk over de ganse aarde komt toch terecht, niet bij deze twee beesten, maar het komt terecht bij de koning der koningen, de heer der heren, de heer Jezus Christus. Dat is het. En wat het tijdstip betreft, nou ja, ze worden geworpen in de poel des vuurs, maar dat is pas een zaak van de jongste dag. Dat wil zeggen, maar het wordt ook meteen toegelicht. Nou ja, dan moet ik even vers 21 overslaan. Dan ben ik in hoofdstuk 20, want daar staat vervolgens dat de duivel gegrepen wordt, de oude draak, de slang enzovoort. Dat is die valse profeet. Dat is die man van die figuur van, is het ook dat God gezegd heeft en God heeft het zo niet bedoeld en dat soort dingen meer. Valse profeet toch? Die wordt gevangen en die wordt gebonden 1000 jaren en na 1000 jaar weer losgelaten. Met andere woorden, hij komt wel in de poel des vuurs terecht, die met zul verbrandt enzovoort. Maar dat is heus pas meer dan 1000 jaar later. Maar zo eindigt het. Heb u dat? Je moet begrip opbrengen voor de wijze waarop ons het een en ander verteld wordt. Enzovoort. Het is het oude verhaal. De Bijbel bestaat uit een heleboel fragmenten, losse profetieën om zo te zeggen, die elkaar aanvullen, zo formuleert Petrus dat. Je moet ze met elkaar vergelijken en wat in het ene niet vermeld wordt, staat in de andere enzovoorts. En je moet ze naast elkaar leggen en voor mijn part over elkaar heen, of hoe je dat maar noemen moet. En soms blijkt dan dat er in een bepaalde profetie inderdaad een stuk overgeslagen wordt. Met name die in Daniël gebeurt het altijd. Soms staat het er zelfs bij. Zo van, toen werd ik Daniël zwak enzovoorts. En ik raakte in de slaap en toen schudde de engel mij weer wakker. Want ik weet nog niet hoe lang ik geslapen heb. Toen zeg ik, nou, een jaartje of 2000. En dan gaat het weer verder. Heb u dat? Bij wijze van spreken is dat. Hè? Ik vertel dit alleen maar als voorbeeld. Zo gaat dat. Er zit zo'n onderbreking in het verhaal, hè? Ja, een bekend verschijnsel overigens, maar hier zit dat dan ook. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs, ze hebben dat overleefd. In Daniël staat dan, want tijd was hun gegeven tot tijd en stonden toe. Het leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. En er wordt beschreven hoe het Griekse Rijk eronder gaat en het Medo-Persische Rijk. Maar dan toch meer dan 2500 jaar nadat die rijken al hier op aarde waren en verdwenen waren. En dan blijkt dat ze er toch nog zijn. Nou ja, weg geweest en terug van weg geweest. Enzovoorts. Maar dat staat er niet bij. Maar wel dat ze in de eindtijd geacht worden daar te zijn. En dan komt er pas het oordeel over. Dus echt, het is niet zo moeilijk. Je moet alleen besluiten hoe die structuur van zo'n schriftgedeelte in elkaar steekt. En dan hebben we nog vers 21. En de overigen werden gedood met het zwaard. Dat wil zeggen, ons werd verteld, het beest, de koningen der aarde, voerde krijg tegen degene die op het paard zat en tegen zijn leger, dat is vers 19. Vers 20 zegt, maar het beest, maar ook die valse profeet werden gegrepen. En vers 21 zegt, en de overigen werden gedood met het zwaard. Dat wil zeggen, hun legers. Dat zijn toch ook de legers die optrokken naar Jeruzalem. de legers die kwamen van de opgang der zon over de Eufraat enzovoorts. Dat leg je gewoon over hoofdstuk 17 heen en over welk hoofdstuk dan ook maar. Er is niks moeilijks aan. De overigen werden gedoopt met het zwaard van degene die op het paard zat, het welk uit zijn mond ging, en al de vogelen werden verzadigd van hun vlees. Maar die vogelen zijn een beeld van het verderf. Dat zijn ze de hele Bijbel door, overigens. Ik heb er met opzet niks van gezegd toen ze geïntroduceerd werden in vers 17. Ik denk het komt wel in vers 21. Vogels heten bij gelegenheid allerlei onrein gevogelte. Het zijn die vogels die Abraham moest wegjagen de hele nacht lang bij zijn offer. Nou ja, in een droom. Maar niettemin, ja. Dat was het. En het zijn de vogels die nestelen in de takken van die boom die Babel heet in Daniel 4. Ja, Daniel 4. U weet die grote boom? Die schaduw gaf van alle volkeren. Enzovoort. Die boom waarvan dan gezegd wordt, hou die boom om. En laat er 7 tijden over voorbij gaan. Enzovoort. Die boom. Vogelen in die boom. Enzovoort. En bij nader inzien is het dezelfde boom die we zien staan in Matthäus 13. De boom die ontstaat uit een mosterd. Zaad. Het wordt niet een mosterdboom, het wordt in de praktijk Babel. Het begint wel goed, maar het loopt verkeerd af. Zoals met christendom namelijk. Dat is wat daar beschreven wordt. Het wordt zo'n boom, het wordt gewoon Babel. En inderdaad, het gevogelte nestelt in zijn takken. Is niet een mooie boom, ja, het is een fantastische boom. Iedereen vindt het een mooie boom. En men denkt dat het de uitbeelding is van het koninkrijk Gods op aarde. Dat ontstaat door de prediking van het evangelie. Maar die gelijkenissen vertellen precies het tegenovergestelde, hoor. Die vertellen het begint goed, maar het loopt totaal verkeerd af. Ontwikkelt zich totaal de verkeerde kant op. Zie? Het waren 3 maten fijn meel. Maar je kijkt even niet en heeft in het geniep iemand er iets aan gedaan en dan verzuurt het hele deeg. Ja, maar dat is niet de bedoeling, hè? Nou ja. Toe maar. Maar dat is gevogelte, dat is dus niet best. En trouwens, in verband met deze dagen van de grote verdrukking enzovoort, wordt gezegd, Matthäus 24... waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden verzameld worden. Je leest nieuwe vertalingen, merk ik. Ja, daar staat gieren. Dat komt omdat een natuurkundige heeft er zich mee bemoeid. En die heeft uit het boekje geleerd, sprak hij spottend. Heeft uit het boekje geleerd dat arenden geen aas eten, dat zijn gieren dan. Maar ik kan u verzekeren dat arenden ook aas eten. Ik heb het zelf gezien. En dat was niet eens in Artis of in avifauna. Avifauna moet je dan naartoe doen. Maar u denkt toch niet dat die beesten, die aarden die ze daar hebben gevoerd worden met levende kuikens enzovoorts. Nee, soms wel, maar stiekem. Maar meestal niet, hoor. Ze eten gewoon aas. Echt wel, maar ik heb het in het wild ook gezien, ja. Ze eten gewoon aas. Net zo goed. Misschien zijn ze wat kieskeuriger dan de gieren, dan de erkende aaseters. Maar ze doen het heus wel. En ik denk dat het met opzet zo staat, ja. Aas, want per slot, degene die het geweld des doods heeft of had, is de duivel. En die wordt bij gelegenheid uitgebeeld als een arend. Ook in de Bijbel. Al bouwdet gij u net zo hoog als een arend. Ook al zeidet gij in uw hart, ik zal opklimmen en zo. Dus arend. Enzovoorts. Ik zal u vandaar nederstoten, staat er dan. Dat de Heer dat zegt. Maar het is wel degene die het geweld des doods heeft. Dus in het Bijbelse jargon is het tamelijk logisch dat de arend, wat het ook wezen mogen, aas eet. Daarna haast ik mij te zeggen dat als het gaat om de namen van roofvogels, of gewoon andere vogels wil ik het niet eens hebben, maar als het gaat over de namen van roofvogels, dat is zeer problematisch in de verschillende talen. En niet alleen met roofvogels is dat trouwens zo, maar met roofvogels wel zeker wel. Ja. Is het een arend of is het een buizerd? Of is het een... Ja, wat is het verschil? Ja, wat wij hebben afgesproken. Als de arend er zo uitziet, noemen we het een buizerd. En als de buizerd er zo uitziet, noemen we het een arend. Maar ik geef daar niks voor, voor dat soort dingen. Ja, dan moet je eerst nog weten, in welk land zijn we hier? Want dat is van belang voor de naam. Ook al is het in dezelfde taal, dan nog is het een ander beest. En als je trouwens in Zuid-Afrika bent, je hebt het over een eland, dan weten ze in Lapland niet waar je het over hebt, hoor. Want als ze daar over een eland hebben, is het een heel ander beest, hè. Maar ja, doe maar. Dus dit soort dingen die niet toe doen. Het gaat om het verderf, ja. En de vogelen werden verzadigd van hun vlees. Ik bedoel, wat gebeurde er met hen? Ze verdwijnen in de dood. En wat aan de ene kant heet de poel des vuurs die met zulfer brandt, heet aan de andere kant de vogelen. Want in beide gevallen gaat het over het verderf, de dood. De grootste veelvraat die er is. Heb je dat nog? Als er nou ergens een hollebolle gijs is, dan is het die man met de zeis. Het is toevallig dat het rijmt, mag ik aannemen, maar dat is het wel, ja. Die slokt alles op, daar gaat het maar om. Dat is wat beschreven wordt. Daarna krijgen we opnieuw een visioen en dan wordt het weer wat genuanceerder. Want dan is de vraag, hoe komt dat dan met die koning der koningen? En dan wordt er gezegd, denk erom, dit is nog niet de jongste dag, dat is pas in 20 vers 11. Maar eerst krijgen wij uitgebreid een koninkrijk van de koning der koningen hier op aarde. En dat is de periode, de tijd waarin Satan gebonden is. Hij is dan nog niet in de poel des vuurs, maar hij is gebonden. En het andere beest is een mens. Ja, en die komt als ongelovige, komt weliswaar in de poel des vuurs terecht. Maar eerst ook nog niet, dat is pas na de jongste dag. Hebben jullie dat nog? En wat de duivel zelf betreft, ja, wij hebben toch in de tijd Jesaja 14 gelezen. In verband met Babel. En de ondergang van Babel en de koning van Babel, dat ze daar in het dodenrijk zeggen, hey, jij hier ook, met je grote mond, toch? Wat komt er nou van? Met al je hoogmoed en al je plannenmakerij, je komt hier bij ons terecht hier, beneden, in de afgrond. Dat is niet de poel, dat is vuurs, dat is het dodenrijk. En daar komt u dus eerst terecht. Maar mocht je vragen, hoe loopt dat in geschiedenis af? Ja, de poel des vuurs. En ik zeg het ook weer met redelijk genoegen, omdat sommigen denken dat met de poel des vuurs niet alles uit is. Er zijn echt mensen die geloven dat ook als je in het eeuwige vuur terechtkomt, dat je er dan toch nog een keer weer uitkomt. En dan ben je helemaal schoon.
Helemaal gelouterd.
Ja. Die onderschatten de viezigheid van de natuurlijke mensen, van de oude schepping. Want ze geloven wel dat het vuur een reinigende werking heeft. Maar ze geloven dan toch dat in de duivel dan toch nog wat goeds woont. En in de goddeloze ook. Zodat het goede alsnog uit de poel des vuurs terugkeert en al het kwade is dan wegverbrand. Nou, de Bijbel zegt, er woont helemaal geen goeds in. Dus die oude mensen in het vuur, er komt niks meer uit, hoor. Dat verdwijnt er allemaal. Dat is waarom het ook eeuwig vuur heet. Er komt niks meer uit terug. Nou goed, daar moeten we het bij laten.
Om het... niet
sterven. Oh, zuster, ja.
Ja, toch?
Nee.
Nee?
Nee.
Hoe moet ik dat dan zien?
Je moet er niet naar kijken, je moet er helemaal niet zien.
Ja. Ja. Ook over die arenden en die vieren. Want die arend, dat heeft voor mij altijd een beeld gehad van God die, hè, wordt op
ja, dat kan, je nou wel, dat kan je nou wel denken, nee. Maar dat is niet zo.
Nou ja.
De arend is de uitbeelding van de hoogste geestelijke macht. Zodat het fungeert als embleem voor zowel Antichrist als Christus. Kan allebei. De leeuw is de uitbeelding van de macht over al wat leeft en zich beweegt. Dus de leeuw. En daarom is de uitbeelding van de Satan die rondgaat als een briesende leeuw. Maar ook van Christus, de leeuw uit de stam van Juda. De slang is de uitbeelding van de macht over de stoffelijk, niet wat leeft, maar wat... De stoffelijke materiële wereld. En daarom is de slang de uitbeelding van Satan. Maar ook van Christus die als slang wordt voorgesteld. Het is dan bij gelegenheid de verhoogde slang, maar niet eens altijd hoor. Dus ja, je moet het maar gewoon leren. En het woord eeuwig betekent niet noodzakelijk altijd durend. Het betekent onbepaald. En als men in het vuur terechtkomt, heet het eeuwig vuur niet omdat het altijd brandt, maar omdat wat erin komt, daarin verdwijnt. Dat is wat het is. Maar ik voel me altijd opgelaten als ik moet uitleggen dat iets in het vuur verbrandt. Waarom moet ik dat uitleggen? Omdat iemand bedacht heeft dat dat niet gebeurt. Ja, dat kun je nou wel denken, maar probeer, steek je hand maar eens in het vuur dan. Ja, ik voel me dan voor een kleuterklasje te staan, die moet toch uitleggen wat vuur doet. Ja, sorry hoor. Daar heb ik wat problemen mee, omdat dat kan ik ook niet serieus doen. Dan is het net alsof het iets interessants is en dat is niks interessants over te vertellen. Het wordt in het vuur geworpen, dan ben je eraf. Als Paulus die slang van zijn hand schudt in het vuur, dan betekent die slang die komt er niet meer uit. Logischerwijze. Of dacht u dat die slang daar gereinigd wordt om dan gereed te maken, gemaakt te worden voor de dag van de opstanding of zo? En wat is dan, hoe heet zoiets? Heet het Gehenna? Het dal van Hinnom. Dat is de vuilverbranding van Jeruzalem. U deed toch niet dat het de plaatselijke wasserij was? Ja, sommigen denken van wel, maar dit is de vuilverbranding buiten Jeruzalem. Het dal van Hinnom. Dat woord ervoor, via het Grieks, wordt gebruikt als aanduiding van de poel des vuurs. Ja, wat daarin geworpen wordt, wordt als afval weggeworpen en het verbrandt daar. Niet, het wordt daar gereinigd. Het is geen recycling. En daarom heet het eeuwige vuur. Niet omdat het altijd brandt, hoewel het dat waarschijnlijk doet, maar dat maakt me niet uit. Maar er komt gewoon niks meer uit. Dat is wat het betekent. Heb je dat nog? Nou, denk er maar een poosje over na. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen u te mogen kennen. En te mogen leven in het bezit van dat eeuwige leven dat we hebben ontvangen in en door Christus. En op die grond zijn we ook onderweg naar een eeuwige erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u te mogen beseffen dat al deze zienlijke wereld, zienlijke dingen om ons heen tijdelijk zijn zoals uw woord zegt. Maar dat de geestelijke, die onzienlijke dingen waaraan wij hebben deelgekregen, dat die eeuwig zijn. En onvervreemdbaar en onvergankelijk. Wij danken u daarom. Dat u ons trekt uit deze vergankelijke wereld waar alles verandert en verdwijnt. En dat u ons een plaats geeft aan uw rechterhand. Ons toevoegt aan uw gemeente van eerstgeborenen. En zelfs ons betrekt in de openbaring van uw heerlijkheid straks op deze aarde en uiteindelijk in een nieuwe schepping. Wij willen u dankzeggen, Vader, dat we daarnaar mogen uitzien. En dat we ook vanavond bij elkaar mochten komen opnieuw. Rondom dit profetisch woord dat zeer vast is. En daarom Wij bevelen ons bij u aan, in het besef dat wij van u afhankelijk zijn en dat al wat wij zijn of hebben, dat wij dat van u hebben ontvangen en dat om die reden wij ook veilig zijn in uw hand waar niemand ons uit zou kunnen rukken. We danken u dat we mogen weten dat wat ons ook overkomt hier op aarde, dat wij uw kinderen zijn voor altoos en dat u ons bestemd hebt voor een eeuwige erfenis die voor ons bewaard wordt. Wees u dan ons nabij op grond van deze beloften en om Christus wil. Amen.